Mijn naam is Octavia Siertsma. Als aanbestedingsspecialist ondersteun ik bedrijven bij het inschrijven op aanbestedingen. Ik ben de auteur van het handboek Inschrijven op aanbestedingen en ben mede-initiator en trainer van de e-learning Leren over aanbesteden. Een complete e-learning voor iedereen die meer wil weten over het inschrijven op aanbestedingen. In deze podcast vertegenwoordig ik de inschrijver.
Mijn naam is Peter Streefkerk. Als inkoopadviseur begeleid ik aanbestedingen. Soms in de rol van projectleider, soms in de rol van adviseur. Ik vertegenwoordig in deze podcast de zijde van de aanbestedende dienst.
Welkom bij alweer een nieuwe podcast. En deze gaat over, moet ik even goed kijken hoe we hem gaan... Ja, ik weet eigenlijk niet hoe we gaan noemen. Ja. AI?
AI gaan we hem zo noemen?
AI en aanbesteden en inschrijven.
Ja,
daar gaan we het namelijk ook over hebben.
Ja, jij hebt elke keer maar over dat als ik zeg in aanbesteden, dan ben jij ook deel van dat proces, hoor.
Nee, dat vind ik van niet.
Ja, nou,
want inschrijvers zeggen wel eens dat ze gaan aanbesteden.
Ja.
Maar en dat is dus heel veel. Nee, dat is niet zo. Inschrijvers schrijven in. Wij gaan niet aanbesteden. Inkopers zetten een aanbesteding in de markt. Zo, punt. Nou, is dat ook eens een keer duidelijk?
Nou, nee, ben ik het niet mee eens. Maar laat het maar. Ik bedoel, we gaan het hebben over...
Ja, moeten we nou in een van de allerlaatste podcasten een keer fundamenteel met elkaar oneens zijn? Dat is wel leuk.
Ja. Nou, dat laten we dan
maar even. We gaan het hebben over... Nee,
AI.
Klaar?
AI.
We gaan het hebben over AI. En elke vraag of elke podcast begint met deze vraag. Peter, waarom wil je het hierover hebben?
Omdat het een rol gaat spelen. We kunnen wel zeggen...
Dan zijn we na 2 minuten klaar met deze podcast.
Ja, even duidelijkheid. Wat de mensen niet mogen verwachten. Verwachtingenmanagement. Wij zijn allebei. Jij bent nog minder thuis in het onderwerp. Dat geeft niet.
Ja,
ik ben er iets meer in thuis, maar nog niet zo ervaren. Dus verwacht van ons niet dat wij tot in details uit gaan leggen hoe het allemaal werkt. Wat voor prompts je moet gebruiken. Hoe al die applicaties op elkaar aansluiten tegenwoordig.
Wat je er allemaal mee kunt doen.
Nou ja, daar gaan we het wel over hebben. Maar op het niveau van logisch nadenken, dat kan AI.
Klopt.
En ja, het... zijn natuurlijk wel wat belangrijke dingen.
Maar verwacht inderdaad niet een verhaal van 2 hele ervaren personen, een inschrijver en een inkoper, of nou ja, een inkoper en een inschrijver, die jullie eens even gaan vertellen hoe je bij je volgende aanbesteding dan wel inschrijving dit moet gaan gebruiken. Want dat is dus geen zins het geval.
Nee, we gaan het hebben over kansen, waar we die kansen zien. Verschil tussen AI en de tools. De AI is het algemene begrip, kunstmatige intelligentie. De afkorting is KI. Ik moet elke keer weer lachen. Dan zetten ze de AI achter. Artificial Intelligence. Ja. Dat machines dingen kunnen uitvoeren die normaal gesproken mensen doen. En dat is wel een belangrijk punt. En de tools waar iedereen het over heeft. Hè, begon met ChatGPT. Inmiddels zijn er 10 tools. Bijna niet bij te houden. Dat zijn ontwikkelingen. Noem het de applicaties van AI die mensen gaan gebruiken.
Zo. Ja, klopt. En er zijn er ondertussen heel veel van.
Wel even wat belangrijke uitgangspunten. En die heb ik geleend van Jarno Duursma. Als je hem kunt volgen op LinkedIn, die zegt hele zinnige dingen over AI. Plaats ze ook in zijn context. Heeft het natuurlijk nog niet gehad over aanbesteden. Ga ik hem bij hem onder de aandacht brengen met deze podcast.
Oh, dat lijkt me wel boeiend, ja.
Nogmaals, zegt hele zinnige dingen. En die geeft ook aan... Denk niet, het zal geen vaart lopen met mij. Ja, dat doet het wel. De ontwikkelingen volgen elkaar zo snel op. Dat ga je er tegenaan bemoeien. Ga er naar kijken. Ga dingen uitvinden. Begin gewoon klein. Maak het niet te groot. Dat is een belangrijk iets. En de verdere ontwikkeling is... Ja, als er een nieuwe tool komt... Dan zitten binnen een half uur of een uur... zitten er zo al een paar miljoen mensen met die tool te werken. Dus dat is even algemeen.
Ja, je moet niet verwachten dat je zonder dit verder door het leven kunt.
Je kunt ook zeggen, en dat is het laatste wat ik van Jarno heb geleend, ik doe het niet. Want die tool, die gaat mij niet overnemen. Nee, die tool gaat jou niet overnemen, maar een collega die hem wel gebruikt.
Maar gaat je wel...
Dat is echt belangrijk. Want
Gaat je helpen.
Net zoals vroeger de PC.
Precies, en dat is een hele mooie, want ik denk inderdaad dat je het op die manier moet zien. Maar, dat ben ik met je eens, je moet je er wel in gaan verdiepen, want het is wel iets wat met groot vaart op ons afkomt.
Nou, dan hebben we recent iets gezien, DeepSeek werd geïntroduceerd, een tool die door de Chinezen werd ontwikkeld. En toen kwam het onderwerp veiligheid, kwam ineens weer hoog op de agenda staan. Dat is iets wat ook belangrijk is. Als je met AI dingen gaat ontwikkelen, doe dat in je eigen organisatieomgeving en haal daar technisch capabele mensen bij. Want beveiliging is gewoon iets wat je niet zelf moet uit kunnen vinden. Nou, nee, ik denk dat ik hiermee wel heel veel algemene dingen eruit gegooid heb. Jij bent er redelijk stil van, merk ik. Is het eens een keer andersom?
Nou, ik zit gewoon te wachten. ik zit gewoon te wachten op de klapper,
nou, de klapper
van deze podcast.
Nee, de klapper is dat we gaan. We lopen zo het hele inkoop- en aanbestedingsproces en het inschrijfproces. Knor.
We hebben 20 minuten, hè? En je bent al 5 minuten bezig.
Ja, anders ik moet er wel iets van context geven, hè?
Nee, dat klopt. Maar het is iets wat onomkeerbaar is, dat klopt. Ik hoor mijn tekstschrijvers erover. Ik ga mij er ook in verdiepen, want dat moet gewoon, laten we duidelijk zijn. Maar het kan denk ik een heel mooi hulpmiddel zijn. Dus Peter gaat het nu toelichten. Ja. Vertel eens even. Want jij hebt het inderdaad in een aantal fases. Hè? Bij de voorbereiding van een aanbesteding, dan de aanbesteding zelf en de implementatie. In die drie fases wil jij wat dingen toelichten.
Bij de laatste misschien wel wat korter is. En niet omdat hij dan aan het eind zit, maar omdat daar de rol van de implementator wordt overgenomen door de contractmanager over het algemeen.
Door de contract, dat klopt. Ja, nee, dus dat kan ik me wel voorstellen.
Dat gezegd hebbende, beginnen we met, waar kun je hem voor gebruiken?
De voorbereiding.
Want prompts, dat zijn, er wordt van je verwacht dat je vragen gaat stellen. Ja, dat heet dan tegenwoordig een prompt.
Ja.
En dat is ook gewoon uitproberen. Als je Google gebruikt, dan zeg je meestal wat iets met steekwoorden, maar bij AI-tools kun je met vragen werken. Beschouw ze ook als een mens. Dat klinkt gek, dat klinkt scary, maar ik bedoel van, als er bijvoorbeeld een vraag niet goed beantwoord wordt, kun je dat ook gewoon zeggen van, ja, maar dit antwoord klopt niet. Dan krijg je eerst mooie excuses, want beleefd zijn de tools wel. Ik heb ze nog nooit horen mopperen. En ja, dan is het het begin van het traject. En daar hebben we het wel eens vaker, denk ik, over gehad. Inkopers krijgen één keer in de zoveel jaar met een bepaald onderwerp te maken. Behalve als ze zich echt super gespecialiseerd hebben.
Ja, klopt.
Dan is een AI-tool heel handig om gewoon alles te vragen wat je over een onderwerp wilt weten. Om maar iets van gelijk speelveld te creëren met je interne klant die iets nodig heeft. Dus,
ik dacht al dat jij het wilde gebruiken in plaats van marktverkenning of marktconsultatie. Maar jij wil zorgen dat de inkoper iets meer weet, zodat hij beter begrijpt waar de interne klant, dus de vraag binnen de organisatie vandaan komt.
Dat is de eerste stap binnen marktverkenning, marktconsultatie. Ja? Je zou hem ook kunnen gebruiken om op een gegeven moment de documenten voor marktverkenning en marktconsultatie in elkaar te zetten.
Ja.
En bij alle onderwerpen die je navolgen, dat is misschien al wel belangrijk, bouw daar je eigen bibliotheek van op. Dat kan ook, de tools slaan ook dingen op. Maar zorg ook dat je dat, dan bouw je zelf ook die kennis op. En dan hoef je niet elke keer opnieuw te doen.
Ja, maar goed, dat lijkt me niet meer dan logisch. Want dat geldt voor elk document en alles wat je opstelt. Dat je
terug kunt vinden.
Dat je eigen bibliotheek daarmee vult. Ja.
Nou ja, die verkenning, maar het was wel een goed punt wat je zei. Het onderscheid tussen zelf aan de tool dingen vragen. Maar de markt niet buiten beschouwing laten. Want AI weet.
Ja, precies. Want die moet je natuurlijk altijd blijven vragen.
En ook een belangrijk punt is dat AI het ook niet altijd bij het rechte eind heeft. Dus controle is zeker aan te bevelen.
Ja.
Nou,
ik moet zeggen dat ik heb er vandaag heel veel over gelezen, ter voorbereiding op onze podcast. En dat was iets wat je inderdaad altijd en overal ziet terugkomen, controle. Ja. Oké,
nou,
ga verder.
Sta je aan het begin van zo'n traject en dat zijn zaken die altijd van belang zijn, ook bij gewone aanbestedingen. Een planning maken en risico's inschatten. Je moet iets van een projectplan hebben voor je aanbesteding. Dat wordt natuurlijk meegegeven door de termijnen uit de aanbesteding. De wettelijke termijnen. Ja. Nou, daar kun je ChatGPT, noem ik het maar even, of een AI-tool. Ik zal het algemeen nou een AI-tool voor gebruiken. Maar bij die planning kun je ook bijvoorbeeld vakanties ingeven, feestdagen, vrije dagen, capaciteit van medewerkers niet te onderschatten. Andere projecten waar tijd wordt gevraagd, de mogelijkheden zijn legio.
Ja, precies. Ja.
En dat moet je wel invoeren. Maar hoe vaak, nou ja, we zijn het wel tegengekomen, denk ik. Jij, dat er een planning verkeerd is.
Dat de planning niet klopt.
Dat er op eerste Pinksterdag moet worden ingeleverd.
Ja, klopt.
Ik steek dat mijn vinger op, want dat is mij gebeurd. Ja. Dat is niet leuk.
Je bent niet de eerste, want je ziet het vaker of de dag na hemelvaart inleveren dat je denkt van... Jongens, maar goed, die data kun je invoeren en dan kan AI daar rekening mee houden.
Volgende stap in die voorbereiding, dat heb ik zelf pas een aantal jaar geleden geleerd... Risico's analyseren. En dat is af en toe heel simpel. Hebben we die voldoende capaciteit? Wat kan er fout gaan? Ontbrekende handtekeningen in besluitvorming. Een vraag die intern verandert. Mensen die weggaan. Ja, ik denk als je dit vraagt aan een AI-tool... dat je een hele opsomming krijgt van mogelijke risico's. Zeg dan wel minimaal welk aantal risico's je wil zien. Want anders blijft het meestal beperkt tot 5 of 10... En dan kun je ook zeggen op een gegeven moment, nou, kans, wat is de impact en welke risico's moet ik als eerste aanpakken?
Ja, dat lijkt me dus echt heel interessant.
Ja, mij ook.
Dat daar, kijk, wij doen het aan inschrijverskant, maar dat je inderdaad op die manier daar risico's naar voren komen of geformuleerd worden, ja, dat lijkt me inderdaad heel boeiend.
En bij de laatste acties in dat risicomanagement... is dat je de maatregelen ook bedenkt en dat je ze toewijst aan mensen, aan rollen, aan functies. Want jullie...
Maar goed, is het dan zo, Peter, dat je aan de tool zegt, vraagt, geef risico's en dat je zelf beheersmaatregelen geeft? Of komen die, moet je dat ook dan weer vragen dat die er ook komt?
Wat mij betreft vraag je dat ook, maar wat je wel...
Maar dan moet je wel controleren of het klopt.
Dus je moet wel de context schetsen van... we zijn bezig met een aanbesteding.
Precies.
Dat hoort bij die wetgeving. Want daar zitten ook risico's in. Te late beantwoording van een nota van inlichtingen. Noem maar iets.
Ja. Nee, en, helder.
Ja, die rollen moet je ook wel definiëren. Wie zijn de spelers intern die je bij een aanbesteding?
Ja, snap ik. Ja,
nou, dan zit je in het traject van, oké, dan gaan we al met teksten aan de gang. En ik vind een hele leuke, ik heb nog geen tijd gehad bij een opdrachtgever om het uit te zoeken. Laten we eens begrijpelijke teksten schrijven over...
Oh ja, ik ben helemaal voor.
Ja, dat dacht ik, dat is een van jouw stokpaardjes.
Ja.
We hebben al een keer verteld, hè?
Dat lijkt me een hele goede.
Dat jij mijn eigen AI-tool was. Dat jij mijn
AI-document... Jan Wollige, juridische inkoperstaal heb ik even gewoon in normaal Nederlands
gefileerd.
Ja.
Nou, dat kan de AI-tool. En dat lijkt me ook een hele makkelijke uitdaging. Want daar zijn ze gewoon in ieder geval heel goed in. Teksten redigeren, formuleren.
Oh,
kun je het karakter ook aangeven.
Dat vind ik een schitterende toepassing. Ja,
vervolgens kom je in een wel iets moeilijker traject, vind ik zelf. Het formuleren van selectiecriteria, eisen en wensen. Ik noem ze even op hoog niveau, de selectiecriteria.
En waarom is dat moeilijker, vind je?
Nou, omdat dat pakket afhankelijk is. En met pakket bedoel ik inkoopsegment, de aard van de in te kopen goederen en diensten.
Ja. Ja.
Maar uitproberen, nogmaals, ga daarmee aan de slag. Je moet er wel tijd voor vrijmaken. Je loopt ook het risico, dat had ik in het begin, dat je zo 4, 3, 4 uur bezig bent met een bepaalde vraag. En dat je uit je tijd loopt. Dus het kan ook verslavend zijn.
Daar kan ik me ook iets bij voor. Ja, maar goed, het is natuurlijk, dat geldt voor alles. En wij zeiden in het vooroverleg, of zo net geloof ik, de PC is geen moment ook bijgekomen en daar moet je ook mee leren omgaan. Dat geldt hier natuurlijk ook voor. Heel simpel.
In de basis kun je hier veel informatie uit het verleden al invoeren, hè?
Dat is natuurlijk een mooie.
Als basis. Ja. En nogmaals, we gaan even niet specifiek in op al die verschillende inkoopsegmenten waar je voor het aanbesteedt. Selectiecriteria zijn duidelijk, gaan over de inschrijver. Eisen, liggen vast, daar moet je aan voldoen, ja of nee. En die wensen, ja, daar ben ik ook benieuwd naar wat voor vraagstellingen eruit komen.
Kwaliteitscriteria. De open vragen die inschrijvers moeten beantwoorden. En die dan inschrijvers ook weer in AI duwen en dan kijken wat eruit komt.
Dat is logisch. En dat zal aan beide kanten.
Ja, krijg je straks een wedstrijdje AI-gebruik. Ja.
We komen elkaar daar tegen.
Vast wel in tegen, ja.
We hebben het over kwaliteit gehad. Dan is er natuurlijk ook zoiets als prijs. En daarop aansluitend een beoordelingsmodel, inclusief wegingsfactoren. Nou zijn er een aantal beoordelingsmodellen, maar volgens mij heeft iedere inkoper zijn eigen beoordelingsmodel. Dan draait hij weer in dat ene knopje en dan verandert er weer wat. Criteria, uitstekend, goed, voldoende, onvoldoende, slecht. Je kunt het ook allemaal invoeren, hè? Dat zal op bepaalde delen al terugkomen, want je hebt al een deel.
Ja, klopt. Daar zag ik, toen ik vanmiddag aan het lezen was, ook een aantal voorbeelden van. En dat was netjes uitgewerkt, moet ik zeggen. Dat was heel helder. Ja.
Nou, de laatste is misschien een... ik vind dat zelf altijd leuk om te doen. Dus ik weet niet of ik dat ga uitbesteden. Presentaties. Er zijn mensen in je projecten die niet weten wat aanbesteden is. Dat kan. Nou, daar moet je tijd in stoppen. Je moet daar doorvragen. Dat heb jij waarschijnlijk ook. Dat leveranciers bij jou aankloppen. Inschrijvers die niet weten wat aanbesteden is.
Ja, maar dat heb ik ze 5 minuten verteld, hoor. En wat ik van hun verwacht en wat ze moeten doen. En we maken offerten. En daar staat op dat het aantal uren voor hun is. En dan zie je staan per rol bij ons hoeveel uren het is, de inschatting. En daar staat onderaan het aantal uren voor de opdrachtgever is de factor 2. Mijn collega zei wel eens, het is de factor 3. Maar dat vind ik wel heel veel. Ik doe het keer factor 2. Nou, dan schrikken ze zich ook een hoedje. Maar je kunt redelijk rap uitleggen wat er van hun verwacht wordt. Wat een aanbesteding inhoudt. En wat
maar
ze
die factor 2, die gaat dan, betekent voor alle mensen die aan de andere kant worden ingezet. Ja, oké.
Okay. Ja.
Wat ik?
Totaal aantal uren van een accountmanager... Ja. De prijsman, en het hangt natuurlijk van de omvang van de aanbesteding af. Teksten, degene die de teksten gaan reviewen, die wij interviewen. En zij moeten zelf gewoon een hoop formulieren aanleveren. Ja, dat kost gewoon tijd.
Ik vind 2 inderdaad ook iets aan de lage kant. Ja, maar dat maakt niet uit.
Factor 2, dus als wij er 60, 70 uur mee bezig zijn, dan is het een dubbele voor de opdrachtgever.
Ik denk dat in de praktijk nog wel eens... nog iets hoger kan uitvallen. Maar
ik denk dat het wel vaak meer is, hoor. Ja.
Eentje waar al veel... Want in de basis begon het natuurlijk als een soort... het is denk ik nog steeds een taalmodel. Nou, wat is het taal? Contract.
Ja.
En die kun je... Ja.
Maar is dat niet iets wat standaard op de plank ligt bij aanbesteden diensten?
Ik weet niet of we nu de juristen over ons heen krijgen. Ja, voor een deel wel.
Ik zou maar zeggen van ja. Ik zou maar zeggen van ja.
Ja, dan moet jij me beschermen voor al die aanvallen die je krijgt op social media.
Precies. Ik zal dus, ja, daar zal
maar
ik even op letten.
Contractvoorwaarden?
Dan gaan we door naar...
Die zijn volgens mij redelijk makkelijk in te voeren. Als je de aard van de producten of diensten maar wel goed in de gaten houdt.
Ja, maar daarvan vraag ik mij dus heel kritisch af of je dat moet doen. Maar goed... Dat zal vanzelf in de toekomst blijken.
Nou, dan hebben we alles uitgewerkt wat we gaan publiceren.
Je hebt het over de schutting gegooid op Tenderness.
Ja, dat zijn jouw woorden. Kom op, hé. Je hebt het zorgvuldig gepubliceerd.
Je hebt het netjes gepubliceerd.
En dan is het heel spannend. Druppelen de aanmeldingen binnen. Nou, dat gaat voorlopig nog even in de tools als Tenderness, Marcel, noem maar op. Daar moeten we mee werken. En ik... Ja, dat laten we even buiten beschouwing of dat vervangt door AI. Ik heb daar mijn ideeën over, maar niet in deze podcast. Beantwoorden NVI's.
Ja.
Ja, dat leent zich ook. Taalmodel. Vragen die gesteld worden op basis van de aanbestedingsdocumenten. De aanbestedingsdocumenten stop je ook in de tool. Ik zeg het even heel plat, hè, want nogmaals, geen technische uitleg.
Ja. Maar dan kun je de vragen die gesteld worden, kun je daar ook dus door laten beantwoorden.
En ik denk dat je dan ook wel wat prompts, instructies mee kan geven als... Wees beleefd, maak complimenten, bedank voor...
Spreek met 2 woorden.
En nee en ja zijn verboden.
Ja, nou, dat lijkt me een hele goeie.
Oh, jij gaat heel blij
goeie.
Worden. Jij gaat heel
dat
blij worden.
Dat lijkt me een hele goeie, ja.
Dan komen we in de fase dat die 2 NVI's zijn achter de rug... Ja, misschien nog wel even goed om te zeggen, hier kun je ook heel goed databases voor opbouwen. Contractvoorwaarden Snap ik. Joh, die vraag is al een keer gesteld. Dan vindt AI hem zo terug. Whatever.
Maar dat geldt natuurlijk sowieso, hè? Bedoel, als je steeds dezelfde contracten hebt, dan kan de dienstverlening wijzigen, maar die voorwaarden zijn natuurlijk hetzelfde. Dus dan kun je gewoon even in je bibliotheek kijken wat de vorige keer het antwoord was, wat de jurist gegeven heeft, en dan geef je dat weer.
Dan komt er nu iets waar veel inkopers een ontzettende bloedhekel aan hebben. Ik bedoel, wij vragen het wel allemaal, Octavia, ik zal het maar eerlijk zeggen. Al die documenten
controleren.
En als je dan een aanbesteding hebt met heel veel inschrijvingen en je moet dat traject doen terwijl je eigenlijk aan de slag wil gaan met beoordelen, je moet je beoordelingsteam meenemen, dan is het controleren van al die inschrijvingen irritant. Maar je moet het wel doen, want stel dat er iemand bij zit die niet aan de selectiecriteria voldoet, die documenten vergeten is. Ik denk dat...
Volgens mij is soms nog niet eens het aantal documenten en inschrijvingen een probleem, maar is het een probleem als er een hoofdaannemer inschrijft met veel onderaannemers, om dat allemaal te controleren. En ik moet zeggen dat wij wel eens inschrijven voor een opdrachtgever met veel onderaannemers, waarin je dus veel UEA's, KVK's, ik weet allemaal niet wat moet inleveren, dat wij soms hele schema's maken wie wat moet indienen, en dat je dan afvraagt of de inkoopafdeling wel snapt hoe het in elkaar zit en of in hoeverre het goed gecontroleerd wordt, Maar dat zou mooi zijn als je dat met een AI-tool kunt.
Ik denk dat daar de foutkans ook wat kleiner is. Dat je eerder fouten tot een dek komt en kunt vragen om KVK-nummers. Ja, KVK-nummers die steeds zijn opgegeven. Ja. Bij het inhuur van personeel moet je WADI controleren. Ja. Nou, dat soort acties, simpele acties.
Denk ik een hele mooie.
Absoluut. Vormvereisten, dat is dan ook een leuke, hè? Want we hebben het natuurlijk vaak genoeg gehad in de podcast over lettertypes, bandbreedtes, ik noem het allemaal maar op. Geen afbeeldingen, marges, welke afbeeldingen, kunnen we die dan mee?
Ja.
Nou, dat soort regels, die kun je er ook in zetten en dan kun je op controleren.
Ja,
daar simpel je is dat. Mee weg natuurlijk, dat niet. Ja, en dan komen we natuurlijk aan een belangrijk onderdeel, het beoordelen van de inschrijvingen. En daar...
Maar dan moet de inschrijvende partij eerst met AI de inschrijving opgesteld hebben.
Ja, maar dat was 5 minuten geleden, hè? Ben je niet te laat mee?
Ik moet nog zien, even over de inschrijven. We hebben het nu de hele tijd over aanbesteden dienst, wat die doet met AI. Ik moet nog zien in hoeverre... Kijk, als ik het zo hoor, kun je een hoop doen in de voorbereiding aan aanbesteden dienstkant. Ik weet niet, ik vraag mij af of dat bij inschrijvers zo is. Kijk, het invullen van de UEA en dat soort dingen blijft denk ik allemaal handwerk. Waar je nu ziet waar het heel veel wordt toegepast, is bij de gunningscriteria kwaliteit. Kijk, even terzijde de prijs, dat zal toch iemand denk ik zelf moeten doen. Misschien met ondersteuning. Maar de gunningscriteria kwaliteit is natuurlijk bij uitstek iets waar je AI voor kunt gebruiken. En wat al heel vaak gebruikt
wordt. Ja, ik weet ook
niet
hoe goed de rekenmodellen zijn. Want ze had het net over prijsberekening en in relatie natuurlijk tot kwaliteit. Dan is het veel uitproberen. Dat doen we aan de andere kant ook. Bij gunnen op waarde bijvoorbeeld heb je een aantal spreadsheets van wat betekent dat als we een bepaalde wegingsfactor toekennen. Ik denk dat het wel ook aan de inschrijverskant gebruikt kan worden. Je kan gaan onderzoeken van welke aanbestedende diensten zijn er in beeld. Wat doen ze?
Precies.
Dat soort onderzoeken. Dus ik denk dat je heel veel van wat ik tot nu toe genoemd heb, dat je dat kunt spiegelen. Maar
ook aan naar inschrijvers toe.
Absoluut.
Ja, klopt.
Ik heb wel daar iets gezet van ik zit steeds in consensus meetings. Maar ik kan me ook voorstellen dat je op een gegeven moment dat gewoon achterwege laat en gewoon zegt, we berekenen scores. Iedereen wordt gerespecteerd om zijn mening. Tuurlijk wordt hij getoetst van, zit hier echt geen onzin uit te kramen. Maar dat je naar een consensus moet. Nogmaals, ik hoor steeds meer mensen daarover om dat toch achterwege te laten. Kost veel tijd. En het gaat om mensen.
Ja, en dan maak je er gewoon een gemiddelde van.
En dat kan je.
Ja, is wel ingewikkeld, maar...
Dan wordt de puntenwaardering in ieder geval helder. Want dat gaat misschien op 1, 2 cijfers achter de komma. Maar de argumentatie erbij wordt wel misschien een dingetje. Daar heb je
ingewikkeld, want als iemand zegt, dit is hartstikke goed, 100%, en de ander zegt, ik vind het 20%, want het is waardeloos, dan heb je als inkoper volgens mij een zware taak.
Maar die beslismodellen, daar ben ik dus nog helemaal niet in thuis. Die zou AI ook moeten aankunnen. Ja,
dat denk ik wel, ja.
Ja, de laatste in die aanbesteding. Die teksten, nee, de ene laatste. Ik was te snel bij mijn, waar ik nog steeds om moet lachen. Motivaties.
Uitwerken van de motivaties, afwijzing en gunningsbrieven. Dat lijkt me een hele goeie. Volgens mij kun je daar alles uit halen.
En dan wel controleren. Maar dat moet je bij mensen ook. Dat moet je bij mensen
uiteraard.
Het principe dat twee inkopers op een traject zitten, dan gaat die tweede inkoper reviewen. En...
Maar ja, dat is al eerder genoemd, Peter. Bij alles wat er uit de tools komt, moet je... bedoel, je moet zelf enig idee hebben hoe het werkt en wat je moet doen en wat je dus kunt verwachten. Maar het allerbelangrijkste wat je continu overal leest is gewoon controle. Alles
dus
controleren.
Dus dat blijft...
Geldt aan aanbesteden dienstkant en aan inschrijverskant trouwens.
Nou, dan de laatste had ik bijgezet. Het voeren van toelichtende...
Ja, dat zag ik.
Maar ik moest erom lachen. Maar van diezelfde Jarno Duursma, die liet op een gegeven moment een filmpje zien. En dat ging over waar hij een interview met hem had laten vertalen. Ik dacht in het Duits of het Frans. Dus niet een taal waar hij goed in was. Nou, dat was alsof hij zat toe te spreken. En je kunt je voorstellen dat er poppetjes aan de andere kant gaan zitten die al die informatie hebben opgeslagen. En zij denken veel sneller dan wij.
Ja.
En die dan heel objectief, heel clean gaan zeggen, ja, u bent het niet geworden. Ze gaan dat toelichten. Maar daar zit wel een... Nee, dat gaan we niet doen.
Is dat de emotie
zit in een toelichtend afwijzingsgesprek. Dat barst van
precies
de emotie.
Ja.
En daar kun je een computer niet op loslaten, want die herkent dat totaal niet.
Nee, gaan we niet doen.
Je mag het uitproberen.
Nee, gaan we niet doen.
Maar nogmaals, ik denk als je het over de aanbesteding hebt, want dat is het middelste deel van dit verhaal vandaag, dan zijn er veel mogelijkheden.
Dan, want we zitten al aardig aan de tijd, had jij nog twee dingetjes staan bij implementatie. Maar dat is de vraag, dat zei je geloof ik ook aan het begin, in hoeverre dat van toepassing is. Want je hebt daar natuurlijk
een contractmanager. Maar ik ken mijn eigen vakgroep. Die zijn meestal blij als die aanbesteding klaar is. Nogmaals, als er geen contractmanager is, dan doen ze het nog eerder. Dan gooien ze het over de schutting en tabé, succes, ik ben klaar.
Alsjeblieft, succes.
Maar ook daar kun je op een gegeven moment de AI voor gebruiken, om als inkoper in ieder geval te zeggen welke onderwerpen moeten straks op basis van de documenten die we gehad hebben, ontvangen hebben, aan de orde komen in de implementatieafspraak. En ik ben er voorstander van dat minimaal 1, maar 2 of 3 keer kan ook, dat die inkoper daar toch bij zit, ook al is er een contractmanager, om te zorgen dat die overgang geleidelijk gaat. Ja.
Vloeiend is, ja.
En
nou, dat vind ik wel
nog
goed.
Tot slot, want dat is al het laatste punt. Ja, zeggen, je stelt een actielijst op, die laat je opstellen naar aanleiding van het gesprek. Want dat is wel een ding wat ik nog even niet genoemd heb. AI-tools kunnen ook gesprekken opnemen en voor jou uitwerken en samenvatten, hè?
Ja, dat is natuurlijk...
Een actielijst maken, dat is gewoon
interessant.
Super interessant.
Ja.
Zo, dit was misschien een beetje meer zenden deze keer van mijn kant. 1 keer zelfs oneens zijn met jou. Nou, top podcast, zeg ik.
Weet je wat me nou zo boeiend lijkt, Peter?
Verras me.
Als je kijkt, daar hebben we het over gehad. Dit is een ontwikkeling, als je de informatie ziet van 2 jaar terug over dit onderwerp en wat er nu allemaal gebeurt, gaat razendsnel. Om over een jaar nog een keer deze podcast terug te luisteren, jij en ik, en dan eens te kijken waar we staan, hoe het dan gaat. Of over 2 jaar. En dan eens kijken van, goh, wat hebben we daar toen over geroepen? En wat is nu de praktijk? Dat lijkt me
Ik vind het een gigantisch leuke uitdaging. Gewoon onszelf ook even te confronteren en kijken van, joh, de snelheid van het geluid, de snelheid van AI. Ik denk dat dat ook een hele leuke podcast, 2 leuke podcasts worden voor in de toekomst.
Nou, misschien is dit een onderwerp om nog eens een keer in de herhaling te zetten.
Doen.
Oké, dan sluiten we in ieder geval deze podcast hiermee af. Dank voor het luisteren en tot een volgende keer.